Wij openen Gods heilig en dierbare woord in het Oude Testament, in het boek der psalmen, daarvan nader psalm 116. Ik noem u als onze schriftlezing psalm 116, doch vooraf doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Ik noem u als onze schriftlezing psalm 116, waar Gods woord als volgt tot ons komt. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij neigt zijn oor tot mij. Die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heere bewaart eenvoudigen, ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik den Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal den beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik den Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijn der gunstgenoten. Och, Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren, een offerande van dankzegging, en de naam des Heren aanroepen. Ik zal mijn geloften den Heren betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heren, in het midden van u, o Jeruzalem, halleluja. Tot zover schriftlezing. Gemeente de dichter die zegt in psalm 97, beminnaars van den Heren, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. En van zo'n beminnaar van de Heere, die ook tegelijkertijd een verbreider was van zijn eer en die ook hoopte op zijn genade, spreekt ons vanavond de tekst die u vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte, psalm 116 en daarvan vers 1 tot en met 5. Psalm 116 vers 1 tot en met 5, waar Gods woord als volgt tot ons komt, ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij, die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. En deze tekst, gemeente, die spreekt in de eerste plaats van de aanbidding, in de tweede plaats van de verdrukking, in de derde plaats van de uitredding en in de vierde plaats van de verkondiging. Het gaat in deze tekst ten eerste om de aanbidding. U vindt dat in het eerste en in het tweede vers. In de tweede plaats spreekt de tekst van de verdrukking. Dat staat dan vooral in het derde vers. En het gaat dan ook in de derde plaats om de uitredding. Dat vindt u in het vierde vers. En tenslotte gaat het over de verkondiging. En dat vindt u terug in het vijfde vers. Gemeente, als de dichter David deze woorden uitspreekt, ik heb lief, kanttekeningen van de Statenvertaling zeggen, hij bedoelt God, heb ik lief, dat hij het voorwerp is van zijn liefde, van zijn aanbidding, van zijn verheerlijking, dan geeft de dichter tegelijkertijd blijk dat hij deelt in het voornaamste kenmerk van genade. Dat is de liefde Gods, dat is het allerbelangrijkste, het allervoornaamste. Met die liefde is de Heere in de stilte der eeuwigheid begonnen. Hij zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid en waarheid. En deze liefde is ook het eerste in het hart van de gelovige. Als hij de zondaar tot stilstand brengt, arresteert, de kracht van zijn woord doet gevoelen, dan schiet hij de pijl van zijn woord af in het hart van zo'n zondaar, onder en door de bediening der verzoening. En die pijl die dringt door tot in de kern van ons bestaan. Die brengt een dodelijke wonde toe. Maar die pijl die is gedoopt in de liefde Gods en werkt tegelijkertijd een nieuw beginsel wederliefde. Zodra Saulus van Tarsus door deze pijl van het woord geraakt is, dan zegt hij, wie zijt gij, Heere? Maar tegelijkertijd geeft hij ook getuigenis van die nieuwe wil, dat nieuwe verlangen wat in hem geboren wordt. Wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is de liefde. De ware droefheid naar God, die toch kenmerkend is voor de wedergeboorte, die kan er niet zijn als er geen liefde is. Droefheid, schaamte, een hartelijk leedwezen, dat is een liefdevrucht. Dat is het werk van geest en woord in het hart van de zondaar. En die liefde, die was er voor de val, geschapen om lief te hebben, eist de opdracht van Gods heilige wet, God lief hebben boven alles, en onze naaste als onszelven. Die liefde zijn we verloren door de val, en hebben we een beginsel gekregen waarvan de belijdenis zegt dat wij geneigd zijn God en onze naaste te haten en niets anders doen dan zondigen. En het hoogste wat er was, de God, de Heere zelf, dat we niet meer hem zoeken van nature. Er is niemand die God zoekt. Maar wat we verloren hebben door de val, geeft hij weer in beginsel na de val, door de kracht van geest en woord in het hart, een beginsel om hem de eer te geven, hem lief te hebben. Hij riep dan ook Adam vanwege zijn liefde, waar zijt gij? En hij moest tevoorschijn komen. En door die liefelijke onderwijzingen bracht hij hem in de schuld. Stelde hij voor ogen de diepte van zijn val, die vrije moedwillig had plaatsgevonden, maar maakte hij hem ook bekend met het woord wat vlees zou worden in de volle destijds. Het al zo lief heeft God de wereld gehad, dat is een enige geborene zoon zou geven, gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En in zijn dood werd hem het leven verkondigd. En in de bekendmaking van zijn zonden werd hem duidelijk de grond en de oorzaak van de vergevende liefde Gods bekendgemaakt. Hij roept vanuit zijn eeuwige zondaarsliefde een zondaar tot bekering, tot geloof, en geeft tegelijkertijd een beginsel van die wederliefde ook in het hart. Want het kan, gemeente, een schone gestalte zijn, zoals de vijf dwaze maagden, maar de liefdeolie ontbrak, de toepassing aan het hart. Er was geen olie in het vat. Er kunnen tradities zijn, gewoontes zijn, die zijn goed, en zeker als ze naar het woord zijn, zoals de fariseeën en schriftgeleerden gewoonten en tradities hadden, maar als de liefde gemist wordt, dan baat het in het geheel niet. En de apostel Paulus zegt, al gaf iemand zelfs zijn lichaam over om verbrand te worden, meer kunnen we toch niet geven, als ons leven en ons lichaam. Maar als we die liefde niet hebben, dan zal het ons geen nuttigheid geven. Liefde is ook voor ons tijdelijk leven van groot belang toch. Stel dat u werk hebt, een bepaalde functie verricht, en u hebt geen liefde tot uw werk, hebt u het zwaar. Als u alleen maar om het loon werkt, alleen maar om loon te doen is, dan hebt u toch een zware taak, dag bij dag, als u zo uw werk zou moeten uitoefenen zonder dat er liefde zou zijn. Als u een huwelijk mag hebben, dat kan veel zijn, dat er niets ontbreekt voor het tijdelijk leven, maar als de liefde er niet is, dan is het toch leeg en zonder ware inhoud. Maar deze liefde, gemeente, is liefde met een hoofdletter. Als David zegt, ik heb lief, dan gaat het om een bijzondere liefde. Een buitengewone liefde. Een geschonken liefde. Een liefde die voortvloeit uit de Heere zelf. En die hij werkt door de kracht van geest en woord. En deze liefde is sterker dan de natuurlijke liefde. Want dan zegt David toch, als Jonathan gesneuveld is, uw liefde was mij wonderlijker dan de liefde der vrouwen. Het was een bijzondere liefdesband, in geestelijke zin, die ze kenden. De schrift zegt, deze liefde, die is sterker dan de dood, die is harder dan het graf, vele wateren zullen het vuur van deze liefde niet uit kunnen blussen. Er is een geheel Bijbelboek geschreven over deze liefde, het boek Hooglied. En de apostel Paulus, die heeft er een geheel hoofdstuk aan gewijd in 1 Korinthe 13. Wat een kracht heeft deze liefde. Ik denk aan Abraham, die 75 jaar gewoond had op zijn geboortegrond, de afgoden daar gediend had. Maar toen die pijl van het woord hem trof in het hart, de roepstem Gods tot hem kwam, ga uit uw land en uit uw maagschap, toen heeft hij terstond alles verlatende, niet wetende waar hij komen zou. Ik denk aan die Moabitische Rut, die bij het onderwijs van haar moeder, van haar schoonmoeder Naomi, getroffen werd door die pijl van het woord in het hart. En die kwam tot die onberouwelijke keuze op de grens. Waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. Waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk, uw God, mijn God. En als er dan op die akker van Boas dat arme werk verricht, dan zegt Boas tegen haar, het is me wel aangezegd. Dan geeft hij verslag van die liefde Gods die in haar hart gekomen is. Wat dat uitgewerkt heeft, alles wat gij gedaan hebt, dat gij uw vader en uw moeder en het land uw geboorte verlaten hebt en dat ge gegaan zijt tot een volk wat ge tevoren niet kendet. En dan zegt die Moabitische Rut, u hebt men naar mijn hart gesproken. Ik ben niet gelijk als een van uw dienstmaagden, maar dat lag inderdaad in mijn hart. Daarom heb ik het beleden, uw volk is mijn volk, uw God, mijn God. Denk aan Zacchaeus, gemeente, een hebber, een overste van de tollenaren. Maar toen die liefdepijl zijn hart doorwondde, toen werd hij van een hebber een gever. Ziet, Heere, de helft van mijn goederen geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dan geef ik hem dat viervoudig weder. Kijk, zo'n kracht heeft die liefde. Kent u ook al. Dat liefdebeginsel in het hart. Is dat ook de drijfkracht om naar zijn huis te komen? Hoe brandde mijn genegenheen om s Heeren voorhof in te treden? Is dat ook al de drijfkracht om met David te belijden? Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Welk een groot wonder als we gedreven worden door dat liefdebeginsel, want dat blijft. Het geloof kan zwak, kan klein zijn. En zelfs kunnen we struikelen en vallen. En zelfs enige tijd ontrouw zijn. Maar die liefde blijft. Die was er al van voor de grondlegging der wereld. Die wordt in het hart geschonken in de tijd. Die zal er zijn als deze bedeling ook tot een einde komt. Geloof en hoop worden dan verwisseld in aanschouwen. Maar de liefde, die zal dan ten volle tot in alle eeuwigheid ook daar zijn. En daarom is liefde het allervoornaamste. Is de kern van onze godsdienst. Is dat de liefde. Worden wij bewogen door deze liefde Gods. En dan ziet u dat bij deze dichter. Het is een liefde van hoogachting. Van aanbidding. Ik heb lief. God heb ik lief, zo zegt hij. Het is een liefde van lofprijzing. Het is een liefde van belijdenis die hij doet. Om hem de eer, de aanbidding te geven die hij waardig is toegebracht te worden. Om hem groot te maken. Het is ook een liefde van verzekering. Er zit op dat moment geen twijfel in. Het is een gave Gods. Want hij zegt in de psalm, want de Heere, er wordt de verbondsnaam gebruikt. De naam van de drie enige, van de Vader en zijn eeuwige liefde, van de Zoon en zijn verlossende liefde, van de Heilige Geest en van die toepassende kracht ook van de liefde, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Er is geen twijfel in. Het is ook een liefde van verzekering. Hij doet immers belijdenis, gemeente, van de naam des Heeren, van de drie enige God. Daar zit geen twijfel in. Als het geloof door de liefde werkende is, dan belijdt het de kracht van het woord. Dan doet het belijdenis van de naam des Heeren. En daar is geen twijfel in. Twijfel is er in de gelovigen door aanvechtingen, door bestrijdingen, door de zwakheden van het vlees, door de toegevendheid aan de verzoekingen, aan de verleidingen van de vorst der duisternis. Maar dat is dan in de gelovigen. Maar als het geloof in oefening is, de gave Gods, door de liefde werkende, en het is gericht op het woord en op de naam, dan is daar geen twijfel in. Dan doet hij belijdenis. Dan geeft hij in zijn aanbidding weer de gronden van het geloof. Dat is de vastheid, de waarachtigheid, de betrouwbaarheid van het woord. En ook deze gezegende naam. Want, zo zegt hij, hij neigt zijn oor tot mij. En daarom zal ik hem in mijn dagen aanroepen. Hij neigt zijn oor. De Heer is zo hoog, zo heilig, zo verheven. En hij zo laag bij de grond. Arm, verloren zondaar. Maar dat de Heer in zijn nederbuigende goedheid tot hem afdaalt. En hem zo ook zijn vertroostingen ook schenkt. Die liefde, gemeente, die geeft een gegronde hoop op die naam. Die doet hem de toevlucht nemen tot die sterke toren. Kijk, die liefdevruchten, dat denken we geen kwaad, zo zegt de apostel Paulus in 1 Korinthe 13. Die liefde die verdenkt niet, is niet wantrouwend. Die liefde is ook niet verbitterd. Die gelooft alle dingen en die hoopt alle dingen. Wat een kracht, gemeente. Als we die liefde Gods mogen kennen. Als dat de grond des geloofs is. Kijk, dan kunt u veel zeggen van de discipelen. dat ze niet goed geluisterd hebben naar het lijdensevangelie, dat ze niet goed geluisterd hebben naar de opstandingsboodschap, dat ze zelfs niet wilden luisteren naar de boodschap van de vrouwen, dat hij opgestaan was uit de doden, dat ze maar bleven zitten achter die gesloten deuren om de vrezen der Joden, maar één zaak die bleef in oefening, dat was de liefde tot hem. Eén kenmerk, belangrijkste kenmerk, dat was aanwezig. Namelijk dat een apostel zegt dat de kroon der rechtvaardigheid gegeven zal worden aan al degenen die zijn verschijning hebben lief gehad. Kijk, dat kenmerk, dat kenden ze. Die Emmausgangers die vertwijfeld over de weg gaan, ze spreken over hem, over zijn werk, over zijn naam, over de hoop die ze in hun hart hadden op hem. En ze spreken vanuit de liefde die zij koesteren, blijven koesteren tot hem. Totdat hij hen opzoekt en hen uit de nood en uit hun ellendigheid verlost. Zie, daarom hebben wij zulk een godsdienst waarin deze liefde ervaren mag worden. Al is het geloof zwak, al moeten we klagen over onze ontrouw. Maar daar klagen we dan juist over, omdat we iets kennen van die liefde, die in het hart toch aanwezig is en daar ook aanwezig blijft. In de tweede plaats, gemeente, dan spreekt de tekst ook van de verdrukking. Want de dichter die spreekt over de banden des doods die hem hadden omvangen. En de angsten der hel die hem hadden getroffen. En sommige verklaarders die zeggen, het is naar alle waarschijnlijkheid geweest dat in die stad Keila, die had hij bevrijd van de Filistijnen. En toen wilde hij enige tijd in die stad blijven. Maar Saul die kwam er aan met zijn duizenden. En David die vroeg aan de Heere, zullen ze me overgeven? Dat zullen ze doen. Dus hij moest weer vluchten uit die stad, kwam er in de woestijn terecht. Bij die berg Maon, aan de ene zijde van de berg, vluchtte David. Aan de andere zijde van de berg kwam koning Saul met zijn duizenden. Er zat maar een berg slechts tussen. Banden des doods hadden mij omvangen. Angsten der hel hadden mij getroffen. Maar andere verklaarders zeggen, dat is meer aannemelijk dat het geweest is tijdens de vlucht van voor zijn zoon Absalom. David zegt in het vervolg van deze psalm, ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Heeft u waarschijnlijk gedacht aan Achitofel, belangrijkste raadsheer, die met mij wandelde naar Gods huis, die met mij aan tafel zat, die heeft de verzenen tegen mij opgeheven, die liep over naar Absalom, een zeer wijze raadsman die een gevaarlijke raad zou geven. Maar de Heere nam het voor David op. En dat hij daarom ook deze psalm ook gedicht heeft. Alle mensen. Zijn zoon, zijn belangrijkste raadsheer. En talloze van het volk van Israël en Juda die Absalom navolgde. Ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Want David spreekt in deze psalm van het heiligdom. En dat was er nog niet toen hij nog niet officieel koning was. Hij spreekt over de opgang bij het altaar en over de aanroeping van de naam des Heren. Maar deze psalmgemeente is ook een profetische psalm. We hoorden bij de psalmen die gezongen werden bij de paasmaaltijd. En die vooral gezongen zijn bij die grote paasmaaltijd. Toen het lam Gods zichzelf bekend maakte aan zijn apostelen, bij de breking van het brood en bij de uitgieting van de wijn, bij de instelling van het sacrament van het heilig avondmaal. En dat de Zoon God zelf ook deze psalm gezongen heeft, als zij de lofzang gezongen hadden. Toen ging hij uit over de beek Kidron in de hof van Gethsemane, waar die ontzaglijk zware strijd gestreden werd. Ik kroop als een worm en geen man. En het uitgeroepen heeft, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En de grote Davidszoon had ook zijn Achitofel, een Judas. die met hem aan tafel zat en met hem het brood at, die heeft de verzenen tegen mij opgeheven, die heeft hem verraden. Zo spreekt ook het evangelie. Hij werd verraden door een van zijn apostelen. Kijk, nu spreekt David van de banden des doods. Maar die grote Davidszoon, die heeft de dood zelf ondervonden. Is hij ingegaan en heeft die dood overwonnen. En David spreekt van de angsten der hel. Maar die grote Davidszoon is zelf ter helle afgedaald. Die uiterste benauwdheid. Daarna heeft hij geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Kijk, dat is de grond der zaligheid. Daar heeft het recht van de Vader voldoening ontvangen. Daar heeft hij verzoening verworven voor zijn ganse kerk. Hij ter helle afgedaald, opdat helwaardige zondaren ten hemel genomen zouden worden. Hij de banden van de dood ondervonden, opdat doodschuldige zondaren ontbonden zouden kunnen worden, onder en door de boodschap van het woord en door de kracht van de Heilige Geest. Dat is de grond der zaligheid. Dat heeft hij alleen gedaan. Daar heeft geen discipel hem in bijgestaan. Ze zijn alle van hem gevlucht. Ze hebben het nog niet eens begrepen. Ze zeiden het wel van tevoren: die drinkbeker, die kunnen wij ook wel drinken. Kom, laat ons met hem gaan, opdat we met hem sterven. Ik ben bereid om met u in de gevangenis te gaan en met u te sterven, zei Petrus. Maar hij heeft die prijs alleen betaald, die schuld alleen verzoend, dat recht alleen voldaan en verheerlijkt. En niemand ter volken was met hem. Hem komt alleen die eer en die aanbidding ook toe. Maar toch, als gelovigen, dan zullen we ook hier iets van verstaan, toch? Waar David getuigenis van geeft. Onderscheiden de een meer als de ander. Daar is de Heere vrij in. Van de diepten, van de maten daarvan. De schrift is rijk aan menigvuldige bekeringsgeschiedenissen. En er is er geen één precies hetzelfde als de ander. De bekering van Manasse is een geheel ander als die van Zacchaeus. De bekering van de moordenaar aan het kruis is een totaal andere als die van Maria die aan de voeten van de Heere Jezus zat. De bekering van Saulus van Tarse was weer een totaal andere als de bekering van Timotheus. En noemt u zomaar die onderscheidenheid, die veelkleurigheid die de schrift ons aanreikt, maar op maar, kort of lang, diep of minder diep, banden des doods, de banden van de dood waar we onszelf in gebracht hebben door de diepe val in het paradijs, de angsten der hel, de influisteringen van de vorst der duisternis, zijn verleidingen, zijn verzoekingen, zijn aanvechtingen, juist toch als het woord van God ons treft, als we getrokken worden uit de duisternis tot dat wonderbaar en heerlijk schijnend licht, krijgen we daar toch mee te maken. Leren we die banden van de dood kennen, onze verlorenheid, strafwaardigheid, onze verdorvenheid, onze zonde en zwakheid, onze dorheid, koudheid, ongevoeligheid voor de ere Gods en voor de beleving van zonde en schuld van nature. Banden des doods hadden mij omvangen. En angsten der hel, de vorst der duisternis, laat zijn prooi zomaar niet gaan. Hij probeert ons op allerlei wijzen in de banden, in de strikken te houden, opdat we naar het verderf gevoerd zouden worden. Hij komt met zijn influisteringen. En vooral als we benauwd zijn, de dorheid, de dodigheid, de ellendigheid, de biddeloosheid, bij onszelf waarnemen, ziet u wel, u hebt geen heil bij God. De tijd is voor u voorbij, het is te laat, u bent te oud, u bent te koud, u bent te dor, u bent een te groot zondaar. Zelfs David kende dit nog. Banden des dood, zegt hij. angsten der hel, u zou zeggen. Die man weet toch wel dat hij bekeerd is. Is toch van jongs af aan geleid en geleerd. U ziet wel, het is steeds weer een terugkerend werk. Die drie kernzaken, ontdekking, beleving van de zonde en schuld, vergeving van de zonde en schuld, kracht om te strijden tegen de zonde en schuld, de heiligmaking, komt telkens weer terug. Dat is een proces wat levenslang doorgaat, elke keer weer vernieuwd en verdiept wordt, opdat wij onze zondige aard hoe langer hoe meer zullen leren kennen, des te noodzakelijker het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, van nodig hebben, elke keer weer tot hem de toevlucht te leren nemen. David zegt, ik vond benauwdheid en droefenis benauwd. Sommige mensen, gemeenten, die denken, hoe benauwder, hoe beter. Maar zo is het niet. Het is dus niet zo, als u nou echt goed benauwd bent, dan is het pas echt. Want Judas was echt goed benauwd. Zo benauwd, dat hij de hand aan zijn eigen leven sloeg. Toch was het niet echt. En Kain was wel benauwd. Hij zegt, mijn zonden zijn groter dan dat ze vergeven worden. Maar toch was het niet echt. Niet de mate van de benauwdheid is van doorslaggevend belang. Is kenmerkend voor het werk der zaligheid. Wat was Agab niet benauwd? Die koning, die goddeloze koning, deed as op zijn hoofd. Deed een zak om zijn lichaam. Ging langzaam. Vanwege de benauwdheid van het oordeel Gods wat over hem gesproken was. Hij kreeg nog een zekere zegen. Maar het had niets te maken met het werk van zaligmakende ontdekking. Kijk, dat staat in de tekst, gemeente. Daar staat, ik vond benauwdheid en droefenis. Dat is van het grootste belang, dat laatste. Ik vond benauwdheid en droefenis. Kijk, daar hebt u de liefdevrucht. De droefenis. De droefheid naar God, die bij aanvang en voortgang die onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. De catechismus, als ze spreekt over de waarachtige bekering, doet ze dat in zondag 33. Die bekering begint in zondag 2, in de weg van de ontdekking. Maar kenmerkend voor het nieuwe leven is een waarachtige bekering die een dagelijkse bekering is. Een hartelijk leedwezen dat ik God door mijn zonde vertorend heb. En ook een hartelijke vreugde in God door Christus. Dat is kenmerkend voor het nieuwe leven. En dat wordt ook hier duidelijk gemaakt. Ik vond benauwdheid en droefenis. Kijk, is onze benauwdheid, is die gepaard gegaan ook met droefenis. Met een hartelijk leedwezen. Met dat staan van de tollenaar van verre. Met de hand op de borst. En met die schaamte dat we onze ogen niet op durven te heffen naar de hemel. En roepen om zijn genade en om zijn barmhartigheid. Waarachtige bekering is een harte zaak. En geeft een liefdesmart. Geeft een droefheid naar God. Judas, die maakte veel lawaai. Luid geschreeuw. U zou zeggen, dat is echt. Die man die gaat er het Sanhedrin, werpt er het geld in de tempel en maakt een luid geschreeuw. Ik heb verraden het onschuldig bloed. En Petrus die gaat naar buiten en die weent bitterlijk. En dat is echt. Daar zoeken we de eenzaamheid op. Daar zoeken we geen geluid te maken op de straten. Maar buigen we onze knieën in de binnenkamer. Ik heb gedaan. Dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heere. Uw gramschap dubbelwaardig, ik herken mijn schuld. U tot straf bewoog, uw doen is rein. U vonnis gans rechtvaardig, ik zal ze voeren. Met smeking en met geween. Er staat dus hier, ik vond benauwdheid en droefenis. Een hartelijk leedwezen. Dus u moet niet staan naar zwaarheid, maar u moet staan naar waarheid. En waarheid kent benauwdheid, onderscheiden, maar kent vooral de droefenis, de droefheid naar God. Maar in de derde plaats, dan spreekt de tekst ook van de uitredding, want er is nog meer. De dichter die zegt, maar ik riep de naam des Heren aan. Dus dat is er ook aan verbonden. Benauwdheid, droefenis, en dat brengt tot de aanroeping van de naam des Heren. Ik riep de naam des Heren aan. En er komt die naam van de verbondsgod. Van die eeuwige, vrijmachtige liefde van de Vader. Daar komt die naam waarin besloten zit. Dat offer van de Zonen Gods. Dat verlossende werk. Dat reddende werk. Die vergevende liefde. Daar komt die naam van die onweerstaanbare, levendmakende kracht. Van de Heilige Geest. Die Heere is en levend maakt. De naam van de Barmhartige. De naam van de Genadige. De naam van de getrouwe God, betrouwbaar, waarachtig. En dan zegt hij, ik riep de naam des Heren aan. Aanroeping van de naam, het gebed. En dan staat er een woordje gemeente, daar staat, och, Heere, bevrijd mijn ziel. Belangrijk woordje is dat, och. Bekend woordje ook. Is vaak een beetje een stopwoordje. We moeten ervoor oppassen, gemeente, dat we dat woordje niet te pas en te onpas gebruiken. Maar daar zorgvuldig mee omgaan. Daar staat hier, och, Heere, een belangrijk woordje. In dat woordje beleidt de dichter zijn rechteloosheid. Dat woordje, als we dat echt, werkelijk uitspreken in ons gebed, met ons hart, dan geven we daarin een belijdenis van onze rechteloosheid. We hebben er geen recht op. We kunnen er geen aanspraak op maken. Er is aan onze zijde geen verdienstelijkheid. Geen enkele grond, geen geschiktheid te vinden. En dat betekent dit woordje, onze totale rechteloosheid. Ook onze machteloosheid. Het is voor eigen middelen, voor eigen krachten, onbereikbaar. Niet te verkrijgen. Niet te bekomen. Het woordje betekent, we moeten geholpen worden. We zijn geheel afhankelijkheid. Afhankelijk. Dat betekent dit woordje ook. Een rijk woordje, vindt u niet? Als we dat nu werkelijk mogen stamelen. Dit woordje. We doen dan een beroep op de goddelijke mogelijkheid. Op zijn ontferming. Op zijn barmhartigheid. Op zijn genade. Op zijn onwankelbare trouw, ziende op onszelf, op onze afkomst, op het leven wat achter ons ligt, op onze dagelijkse afmakingen, op ons hart onrein en boos, dan blijft er alleen maar dit woordje, och, over, rechteloos, machteloos, geheel afhankelijk, reddeloos ziende op onszelf, maar Heere, de barmhartigheid van de Vader, de gerechtigheid van de Zoon, de levendmakende kracht van de Heilige Geest, die kan ons redden. Daar ligt de weg van verzoening. Daar ligt de weg van redding, van behoud en van zaligheid. En daarom, denk aan het vaderlijk meedogen, Heere. Waarop ik biddend pleit te beden om loutere goedheid, liefdekoorden, die sterke naam, die sterke toren waarheen de rechtvaardigen hun toevlucht nemen. Och, Heere, och, wierd mijn ziel door u gered. Kijk, als u dan uw schuld beleeft, ja, dan stamelt u echt dit woordje. Als u dan beleeft uw afmakingen, uw zwakheid. Nog niet eens een gebed kunnen we doen zonder bijgedachten, zonder afdwalende gedachten. We kunnen nog niet eens het woord lezen zonder dat we afdwalende gedachten hebben. Of totaal niet begrijpen wat we lezen en eroverheen lezen. We hebben toch in alles hem nodig, dit woordje, als we denken aan onze belagers. Een eisende wet die volkomen gehoorzaamheid van ons eist. De beschuldigingen van de vorst der duisternis, die we niet kunnen weerleggen. De sprake van ons geweten, wat daar ook mee instemt, dan blijft er toch alleen maar dit woordje over. De zwakheid van ons vlees. De kracht van het ongeloof. De dorheid. De biddeloosheid. De onbekeerlijkheid. Dan blijft er alleen maar over deze bedelaarsgestalte. Och, Heere, Gij, de Drie-enige, de Vader en zijn welbehagen, de Zoon en zijn offeranden, de Heilige Geest en zijn levendmakende kracht. In de vierde plaats, gemeente, dan spreekt ook de tekst van de verkondiging. Want dan zegt hij, de Heere is genadig en rechtvaardig. En onze God is ontfermende. Deze dichter wordt ook mededeelzaam. Hij zegt in Psalm 119, ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld. En een vlijtig onderwezen en uit al die schat van het grote wereld rond, is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen die ik in uw getuigenissen vond. Door mij betracht, dat doet hij hier, in deze psalm, die eerste vier versen. En in het vijfde vers gaat hij het anderen ook aanprijzen. Hij wordt ook mededeelzaam. Hij heeft niet alleen de liefde tot God. God heb ik lief. Maar in het vijfde vers, dan heeft hij ook zijn naaste lief. En maakt hij zijn naaste bekend. Wat er bij de Heere te verkrijgen is. Wat er in hem te vinden is. Want dan zegt hij, de Heere is genadig. Hoort u ook dat daar geen twijfel bij zit? Daar zit geen wantrouwen in. Hij zegt niet misschien dat de Heere u genadig is. Nee, hij heeft het ondervonden en vanuit die ondervinding prijst hij het ook anderen aan. En dan zegt hij, de Heere is genadig. Kijk, dat is nu de bedoeling van de bediening van het woord. Dat we opgewekt worden om groot en goed van God te denken. Hem de eer de aanbidding te geven. Psalm 86 zegt de dichter, de Heere is goed, een gaarne vergevende. En van grote goede tierenheid, allen die hem aanroepen. De Heere de eer de aanbidding te geven. Iemand heeft wel eens gezegd, gemeente spreekt altijd maar groot van God voor de wereld, voor de ander. En klaagt de nood over uw armoede, klaagt die maar in de binnenkamer. Maar dan moet u de wereld niet meer lastigvallen. Want de Bijbel spreekt groot van God. En als u Bijbels wil leven, Bijbels wil spreken, dan moet u altijd groot van hem spreken. Uw armoede, uw ellendigheid, uw verlorenheid, die moet u maar bij de Heere brengen in de binnenkamer. En daarover klagen. Maar dat mag niet te kort doen aan zijn grootheid, aan zijn majesteit. Wat vindt u dat toch vaak in de psalmen? Dat er groot van God gesproken wordt. Hij de eer ontvangt. En dat doet ook de dichter hier in deze psalm. Hij zegt, de Heere is genadig. Hij geeft getuigenis van die innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in de duisternis en in de schaduw des doods, om hun voeten te richten op de weg des vredes. Is er geen reden om groot van hem te spreken? Dat er bij hem een welbehagen is. Dat er bij hem een innerlijke beweging der barmhartigheid was. Bewogen zijnde in zichzelf. Is er geen reden om groot van hem te spreken dat hij zijn zoon, zijn enige die lief had, gezonden heeft naar deze bedeling, in deze duisternis, geboren deed worden uit de maagd Maria en bracht op een aarde die met wrevel vervuld was, die in de duisternis gehuld was, die bewoond werd door tollenaren en door zondaren. En is er dan geen reden om groot van hem te spreken dat hij gewillig was, om voldoening te geven aan dat strafwijzend recht, om verzoening te verwerven voor arme en verloren zondaar. O, welke redenen hebben wij om daar klein van te denken, klein van te spreken. Alle reden om over onszelf met een mishagen vervuld te zijn. En ons te verootmoedigen, maar ook in de bediening van het woord worden we geroepen. De Heere is genadig en onze God is ontfermende, zo staat er. Genadig, rechtvaardig en ontfermende. Genade, onverdiend. Ontferming tegen verdiensten. Daar gaat de jongste zoon gemeente alles doorgebracht. Niets overgehouden. Stinkend naar de zwijnen. Verging van honger. En dan gaat hij toch terug. Iets gezien van die barmhartigheid van de vader. Een glimpje. Hoeveel de huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Ik zal opstaan. En ik zal tot mijn vader gaan. Kijk, daar hebt u dat. Die droefheid, die schaamte. Tegen de liefde Gods gezondigd. En ik zal tegen mijn vader gaan zeggen dat ik niet meer waardig ben. Een zoon genaamd te worden. En zo gaat hij terug. Dus daar hebt u die droefheid. Hij heeft tegen de goedheid. Hij heeft tegen de liefde. Hij heeft tegen de vader gezondigd. En hij was zo. En zo keert hij terug. En dan staat er, zijn vader zag hem van verre. En die zei niet, ga je eerst maar eens wassen. Ga je eerst maar eens opknappen. Kijk, zo is nu een zondaar welkom. Vanwege deze boodschap dat de Heere genadig is. Hij werd omhelst. Hij kuste hem. Zo vuil, zo onrein als dat hij was. Omdat hij genadig is, rechtvaardig is en ook zeer ontfermende is. We gaan er eerst van zingen uit Psalm 25, het derde vers. Denk aan dat vaderlijke meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Het derde vers van Psalm 25. Sla een woordje over in de tekst, er staat toch ook dat de Heere rechtvaardig is. Dat is zonder meer waar, hij is rechtvaardig. Hij handhaaft zijn recht. Dat ligt ook besloten in de naam van de drie enige God. Hij handhaaft zijn recht in zijn Zoon, die voldoening geeft aan zijn recht en verzoening verwerft voor al degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Daar gaat het niet buiten om. Maar het woord rechtvaardig volgens de verklaarders duidt toch meer op het feit dat hij een waarmaker is van zijn woord. Dat hij dan recht doen zal naar zijn woord. Hij beloofde zijn woord. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen als u dan zo tot hem komt, omdat hij genadig is, omdat hij ontfermende is. En u komt als verloren vloekwaardig zondaar in de belijdenis van uw zonden en schuld tot hem, de grond der zaligheid, dan zal hij ook recht doen naar zijn woord. Dat betekent het woord rechtvaardig hier meer. U moet dan denken aan de woorden van 1 Johannes 1, het 9e vers. Indien wij onze zonden belijden, dan is hij getrouw en rechtvaardig dat u ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Dat betekent het woord rechtvaardig. Dat hij dan, hoezeer de vorst de duisternis, dat woord lastert en belemmeringen opwerpt om ons van de boodschap van dat evangelie van vrije genade af te houden. Hoezeer de twijfelingen op kunnen reizen in het hart, ziende op onze verlorenheid, ellendigheid en vloekwaardigheid. Maar dat hij toch de getrouwe en de rechtvaardige is. Hij is genadig. En hij handelt dan in overeenstemming met zijn evangelie. Hij is ook rechtvaardig. En hij is dan ook zeer ontfermende. Een waarmaker van zijn woord. Wel nu gemeente, David die zei, God heb ik lief. Wie hebben wij lief? Van nature, dan hebben wij deze gestalte niet. Ook David niet. De wereld lief, de zondedienst lief, bovenal onszelf lief, ons bezit, ons goed, ons werk, ons huis, noemt u alles maar op. Dat zijn op zichzelf verantwoorde zaken, dat we eraan gebonden zijn. Maar straks worden we ervan losgemaakt. Moeten we het achterlaten? Moeten we het loslaten? Moeten we het verlaten? Man, als we nog mogen hebben. Een vrouw, als we die nog mogen hebben. Kinderen, als we die nog mogen hebben. Groot goed, houdt het in ere. Maar het is niet blijvend. Het is van voorbijgaande aard. Maar dit, ik heb lief. Dat is een belijdenis hier in de tijd. Dat is een belijdenis die blijft. En die tot in alle eeuwigheid ook zijn waarde, zijn kracht zal hebben. Hij doet belijdenis van de bron, van de grond der zaligheid, de liefde Gods. Dat is de oorzaak van behoud, van redding, van vergeving, van bevrijding van de dood. God heb ik lief. En de vrucht, daar doet hij belijdenis van. Geeft hem de eer, de aanbidding en de grootmaking. Ziet u wel, dat waar een godsdienst niet zwaar is, dat maakt de duivel ons wijs. Je mag niets, je mag alles. Je mag echt alles van de Heer, maar je wil niet anders meer handelen en wandelen dan zoals hij dat van ons vraagt. Zoals hij er recht op heeft. Dat doet die liefde dan. Ik heb lief. De Heere hoort mijn stem. Dus de duivel zegt, die dienst, die is zo zwaar, dat is zo moeilijk. Je mag eigenlijk niet. Ze begon die al mee in het paradijs. Hij zei tegen Eva, is het ook dat God gezegd heeft dat je van al die bomen niets gebruiken mag? Zoveel bomen, zoveel vruchten. En mag je er helemaal niets van gebruiken? Nee, zegt Eva, dat heeft God niet gezegd. Alleen die ene boom niet. Maar u hoort het wel. Hij verdraait de waarheid. Hij draait het om. Hij probeert Adam en Eva al wijs te maken. Helaas is hij daar ook in geslaagd. Dat de dienst van God zo zwaar is, dat je eigenlijk niets mag. En datgene wat ons groot zou maken, als God willen zijn, Dat is verboden. En zo heeft hij de leer der waarheid tot een leugen gemaakt. En dat doet hij nog. Maar die dienst van God is niet zwaar. Is niet moeilijk. Misschien hebt u het wel eens ondervonden, gemeente. Iemand die u lief was. Moeten verzorgen, moeten verplegen. En soms dag en nacht daarmee bezig. En zoveel keer eruit per nacht, dat is zwaar, lichamelijk. Haast niet vol te houden. Toch kreeg u de kracht en de sterkte ervoor. En het was niet zwaar. Hoe kwam dat? U had de ander lief, waar u voor moest zorgen. Dus het was niet zwaar. Het is lichamelijk zwaar. En toch is het niet zwaar. Kijk, zo is het nu ook in het geestelijke. Het is zwaar, want u krijgt de duivel tegen. U krijgt de wereld tegen. U krijgt uzelf tegen, maar dat ligt niet aan de Heere. Dat ligt niet aan zijn woord. Dat ligt niet aan zijn dienst. Dat zijn de oorzaken van de val. Dat zijn de gevolgen van het gehoorzaam zijn aan de leugen van de vorst der duisternis. Dat zijn de gevolgen omdat we tegengekant, tegen de waarheid, tegen het leven met een hoofdletter, tegen de liefde met een hoofdletter, geworden zijn, verworden zijn door de zonde. En daarom is het zwaar. Maar kijk, als die liefdepijl nu in ons hart geschoten is, en we gaan verstaan louter goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heere paan, dan zegt David, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Dan zegt een apostel, ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Kijk, en als we dan zien op die eeuwige liefde van de Vader en op die liefde van de Zoon, de weg die hij ging, de last die hij droeg, de toorn die hij onderging, de prijs die hij betaalde, de hoon, de spot, de smaad die hem werd geschonken en dat hij volhardde tot het einde toe aan de eed die hij gezworen had aan de Vader. Aan de liefde die hij beloofd had voor de zijne. Dan kan het toch niet anders. Dat dan die liefde ook in het hart ervaren wordt. En ook telkens weer verdiept wordt. Hij geeft door die liefde onderwerping, hoogachting, verzekering, lofprijzing. En de boodschap gaat nog uit. Ook in dit avontuur op grond van de tekst. Dan zegt hij van de Heere, hij is genadig, hij is rechtvaardig en onze God is ontfermende. Wat een evangelie gemeente, in het Oude Testament, wat een boodschap, opdat we toch de wereld zouden verlaten. Onze oude natuur leerde doden in een nieuw godzalig leven zouden zoeken te wandelen vanwege deze reden. Er is nog hoop, er is nog verwachting. Het is niet hopeloos. Het woord leert ons niet de wanhoop. Nee, het woord houdt ons voor. De Heere is genadig en rechtvaardig. En onze God is ontfermende. Amen.